Gemeente, namens de kerkraad mogen wij de volgende huisbezoeken meedelen. Maandagavond bij Leven en Welzijn bij de familie van Wezel in de Prins Bernhardlaan. En bij de familie P. Wielhouwer op de Stedenweg. En ook maandagavond bij de familie J.P. Wiegel en bij de familie P. van Erkel. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting staan ook deze avond in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. We noemden u het derde vers van Psalm 119. Gemeente, lezen wij het woord des Heren vanavond in het Nieuwe Testament en wel het Evangelie van Lucas. We noemden nu Lucas 9 vanaf vers 51 tot en met 62. Daarna doen wij belijdenis met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en zingen in aansluiting op de geloofsbelijdenis uit Psalm 108 het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor den opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. De schriftlezing is uit Lucas 9, vanaf vers 51. Daarna doen wij belijdenis van het geloof en zingen met elkaar uit Psalm 108 het eerste vers. Johannes 9, of Lucas 9, vanaf vers 51. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heen gereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden gelijk ook Elias gedaan heeft? Maar zich omkerende bestraft hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. En het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En hij zeide tot een anderen: Volg mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heer, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neme van degene die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, verootmoedigen wij ons in gebed voor de Heere. Heere, zo naderen wij tot u met de gemeente voor uw heilig aangezicht. En dan spreekt het van uw onwankelbare trouw, Heere, dat gij ons hier hebt samengebracht deze avond in uw bedehuis. En wat zijt gij dan goed voor ons geweest, dat wij hier nog binnen mochten komen, dat de deuren van uw huis nog open stonden en dat wij onze plaatsen in mochten nemen. Wij belijden het voor u dat wij dat zo vaak zo vanzelfsprekend vinden, dat de deuren van uw huis geopend zijn en dat wij de gezondheid krijgen om hier te zijn. Heere, maar dat is alles niet vanzelfsprekend. En ook in de gemeente van de gemeente zijn er die het weten dat gezondheid zulk een groot goed is en die ook weten wat het betekent als we niet gezond zijn. Als we ziek zijn, Ja, als we ernstig ziek zijn, Heere, leer ons dan onze dagen al zo te tellen, opdat wij een wijs hart bekomen zouden. En doe het ons opmerken, dat het groot is als we hier in uw huis mogen zijn. Dat we dat niet verdiend hebben, maar dat het uw trouw is die dat nog alles geeft. Wil dan in ons hart die dankbaarheid schenken, dat we op mochten komen in uw huis. En nu zitten wij hier en staan wij voor uw heilig aangezicht. En hebben we maar één bede. Heere, kom zelf met uw heilige geest in ons midden. Wil zelf onze oren openen. Wil zelf ons een stem geven om te spreken. Wil ons een hart geven dat opmerkzaam is op de woorden die gij tot ons te spreken hebt. Wil zelf de woorden in onze mond leggen. Wij zijn in het luisteren en in het spreken zo diep en steil van u afhankelijk. Niets is er in ons wat maar enig recht op aanspraak heeft. Wij kunnen niet luisteren. Wij kunnen ook niet spreken. Het ziet alles op u. Heere, wilt u ons helpen? Wil u ons niet verlaten? Wij hebben dat ons wel waardig gemaakt. En geef ons daar ook een diep besef van. Dat wij de afgelopen week de zonde met de zonde vermeerderd hebben. En dat wij het niet waardig zijn dat gij nog naar ons omziet. Maar spreek één woord. Spreek uit genade tot ons hart vanavond. Ga ons niet voorbij. Want gij weet dat het misschien de laatste avond kan zijn dat wij in uw huis zijn. We hebben er helemaal geen erg in. En toch is het de werkelijkheid dat wij vanavond in uw huis voor het laatst kunnen zijn. Maar ook dat wij voor het laatst kunnen spreken. O, geef dan dat we zo van u afhankelijk mogen zijn. Dat we zo ons oog en oor richten op u alleen. Wees ons nabij. Verlaat ons toch niet. Zie in gunst op ons van boven neder. Wij smeken het. Hoor, Heere, hoe een boeteling pleit. Zie toch op ons in genade neder. Wees ons toch nabij. Heer, het kan niet om ons. Wij belijden het u. Maar doet u het toch uit genade. Kom opdat de hemel scheurde. Daal neder, Heere. Wij dragen ook opnieuw de zieken aan u op. Gij weet ook de ernstig zieken in ons midden. Wil gij ze gedenken. Heere, geef ook dat ze vanavond nog uit uw woord troost mogen ontmoeten. Dat ze nog gewezen mogen worden op die borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Wees ook met de ouderen bij het klimmen der jaren. Wil ook hen nabij zijn. Maar ook onze jeugd. We dragen hen wel in het bijzonder op. Wil gij ze nabij zijn. Er zijn zoveel gevaren die hen omringen. Er zijn zoveel verleidingen die op hen afkomen. Heere, geef ze toch een nieuw hart. Geef ze toch die eenvoudige bede in hun leven. Heere, geef mij een nieuw hart. Een hart wat u vreest. Want ik zelf kan niet staande blijven. Ik zelf heb een hart wat aan alles toegeeft. Ik heb een hart wat van u af wil dwalen. Geef mij toch een hart wat dicht bij u wil leven. Een hart wat nieuwe uitgangen kent naar u. Zoudt gij zo onze jeugd willen gedenken? Ook als wij vanavond met de jeugd spreken. Geef ook dat de prediking eenvoudig mag zijn. Recht op het hart af. Geef ons daarin ook helderheid. Geef dat we onze gedachten duidelijk mogen formuleren. Zodat een ieder het kan begrijpen. De kleine en de grote. Zo dragen wij deze gemeente met haar kerkenraad en een predikant aan u op. Wees hen nabij. Gij zijt goed dat wij in het midden mogen zijn. We mogen uw naam daar ook erkentelijk voor danken. Geef ook dat het een goede periode mag zijn. En dan weet gij ook, Heere, dat wij deze week verkiezingen hebben. Ook die dragen wij aan u op. Want het is het woord van u dat wij hebben te bidden voor hen die in hoogheid zijn gezeten voor onze overheid. En nu worden wij geroepen deze week om opnieuw een overheid te kiezen. Geef dan dat wij bij onze stem, als wij die gaan geven, mogen vragen. Zijn het mensen die u vrezen? Zijn het mensen die voor uw naam en eer uitkomen? Zijn het mensen wier leven een sieraad is? Zijn het mensen die het opnemen in de raad voor uw eer? Die het opnemen voor uw woord? Die een helder getuigenis geven Wat zou dat groot zijn, als gij nog zulke mensen zoudt verwaardigen, om ook hier in de raad van Middelharnis plaats te mogen nemen. Wat is het toch een grote verantwoordelijkheid, dat wij onze stem hebben uit te brengen. Geef dat we het dan ook biddend zouden doen. Zo dragen wij die verkiezingen ook aan u op. Ja, onze overheid, onze vorstin en haar kinderen. Wilt gij ook geven aan onze prins? Gij weet al in hoeveel moeilijke dingen hij nu alweer gekomen is. Heere, geef toch dat hij een hart mag hebben, wat dezelfde begeerte kent als Salomo. Geef mij een wijs hart en doe hem dan vlieden van de ijdele dingen van de wereld. Wij bidden u voor hem. Geef hem ook een hart dat hij u mag vrezen. Heere, wij hebben geen godvrezende koning verdiend, maar zoudt ge er ons nog uit genade een willen geven? Wil ons zo vanavond nabij zijn. Wees met de organisten, wees met de koster, wees met allen die in uw dienst mogen arbeiden. Ook alle getrouwe knechten die gij deze avond hebt uitgezonden, wees ze goed en nabij. Geef dat ze ook rijk mogen spreken van u tot een arme verloren zondaar. Wilt gij zo vanavond met ons zijn? Wilt gij ook uw kinderen gedenken? Geef dat ze vanmorgen en vanavond in uw huis nog mochten zijn en verkwikt worden door het woord van u. Gedenk de onbekeerden. Geef dat de pijlen die afgeschoten worden niet zullen afketsen, maar geef dat ze mogen doordringen, omdat ze het uit mogen roepen. Draag mij uit het leger, want ik ben gewond, opdat ze zouden zoeken die heelmeester, en dat ze nog zouden zoeken uw genade. Wij vragen dat niet omdat wij het verdiend hebben. Wij hebben geen rechten, maar we vragen het enkel uit genade, enkel om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar ter inleiding op de prediking uit Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slagvee, geen altaren vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. En ook het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik om, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Wij zingen met elkaar uit Psalm 40 en daarvan vers 3 en 4. En daarbij krijgt u gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere, die een milddadige gever lief heeft, zegene u en uw gave.
Thank you.
Gemeente, na het amen zingen wij met elkaar uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 11, na het amen van de preek. Gemeente, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Deze eeuwenoude woorden van de profeet Jesaja vinden hun diepste vervulling in het lijden van de Heer Jezus Christus. Zij geven uiting aan het lijden van hem, dat hij het geheel en alleen gedragen heeft. Niemand was met hem. Wij zijn met elkaar opnieuw weer de lijdensweken ingegaan. We mogen in deze weken horen van het lijden van de borg. En we mogen hem daarin volgen tot aan de kruisheuvel van Golgotha. Maar we mogen ook horen hoe hij dan ook zal, wanneer hij begraven is, op zal staan en tot zijn vader gaan en het werk volkomen afmaken. Veel heeft de Heer op die weg van lijden en sterven mee moeten maken. Die weg van lijden naar heil, naar heerlijkheid. En hij heeft daar niet alleen vijandschap ondervonden van zijn tegenstanders, maar hij heeft daar ook veel lijden ondervonden van zijn vrienden, van zijn discipelen. Ook zij hebben het lijden van de borg verzwaard. En vanavond hopen we dan met elkaar bij een van die kruispunten op de weg van het lijden van de Heer Jezus te mogen stilstaan. En in die geschiedenis mogen wij zien hoe het lijden van de Heer Jezus niet alleen verzwaard is door zijn tegenstanders, maar ook door zijn discipelen. Hoe hij alleen die weg moest gaan, die weg door de Vader bepaald. Die weg die bestreden is door zijn vijanden. Een weg die niet begrepen is door zijn discipelen, maar wel een weg die leidt tot het eeuwig behoud van zondaren. En daarom hadden wij vanavond gedacht uw aandacht te bepalen bij Lucas 9. En daarvan de versen 51 tot en met 56 die onze tekst voor vanavond vormen. Lucas 9 vanaf vers 51. En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht en zij heen gereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft? Maar zich omkerende bestraft hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. Gemeente, we willen bij deze tekst schrijven: Jezus weg van lijden tot heerlijkheid. En een viertal gedachten. Deze weg is door God bepaald, door de Samaritanen verhinderd, door de discipelen niet begrepen, maar door Jezus volbracht. Wij willen dus uw aandacht bepalen bij Jezus weg van lijden tot heerlijkheid. En een viertal gedachten. Ten eerste, deze weg is door de Vader bepaald, door de Samaritanen verhinderd, door de discipelen niet begrepen, maar door de Zoon voortgezet. Onze eerste gedachte: deze weg is dus door de Vader bepaald. Ons tekstgedeelte begint met de woorden: als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem. Wanneer wij deze woorden zo oppervlakkig lezen, dan denken wij: nou, daar staat eigenlijk heel eenvoudig dat de Heer Jezus in verband met het lijden op weg gaat naar Jeruzalem. Toch ligt er veel meer in deze woorden opgesloten dan wij zo bij eerste lezing zouden vermoeden. En er zijn een drietal zaken die onze aandacht in het bijzonder vragen. En wel in de eerste plaats de woorden, de dagen zijn er opneming. Dus we willen allereerst even letten op die woorden, de dagen zijn er opneming. Deze woorden houden in dat de Heer Jezus begonnen is aan de laatste fasen van zijn leven hier op aarde. De laatste beslissende periode breekt aan in het leven van de zaligmaker. Het kruis komt in zicht. Het zijn de dagen waarin hij in bijzonder zal lijden in de hof van Gethsemane. Waar hij zal lijden voor Pilatus, voor de overheden. Ja, waar hij tenslotte aan het kruis gebracht zal worden en zal roepen, Vader, Vader, waarom hebt gij mij verlaten? Daar komt het nu op aan, die laatste fase die is ingetreden. Maar in de woorden van onze tekst kunnen wij lezen dat het niet bij het lijden zal blijven, want het zijn de dagen van zijn opneming. Daarom, gemeent, is het zo noodzakelijk dat wij niet alleen weten van het lijden, niet alleen van het sterven, maar ook van de dagen zijn er opneming. Want wat zou de kerk hebben aan een lijdende borg? Wat zou de kerk hebben aan een stervende borg, als hij ook niet was opgestaan? Ja, maar nog meer, als hij niet was opgevaren naar de hemel, om daar voor zijn kerk te bidden en om daar zijn geest naar de aarde te zenden, om het werk wat hij verdiend heeft toe te passen in het hart van zijn kinderen. Daarom staat er de dagen van zijn opneming. En dan moeten wij ook nog letten op de woorden, als die dagen werden vervuld. In dat woord vervuld lezen wij iets van een besluit dat uitgevoerd gaat worden. De dagen zijn geteld, het tijdstip is genaderd. En dat wil zeggen dat we die woorden ook tegenkomen in het bekende Pinkster-evangelie. En de kinderen weten wel waar dat Pinkster-evangelie mee begint. Met die aloude woorden. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat betekent dat het een tijdstip is wat al reeds bepaald is. En in de woorden vervuld werden horen wij de echo van de raad des vredes. Daarvan heeft ook Petrus al gesproken op diezelfde Pinksterdag als hij zegt, wanneer hij het heeft over de Heer Jezus, dan zegt hij deze, dat is Jezus door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen. Petrus zegt dus dat het alles geschied is naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En ook later zal ook Paulus het zo zeggen in zijn brief aan de Efeziërs. De Heere werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. We mogen dus horen, zoals ik al zei, de echo van de raad des vredes in die woorden. En de dagen werden vervuld. Gemeente, als we dan een ogenblik onze aandacht daarbij mogen bepalen. In die raad des vredes, dan past ons eerbied. Dan past ons grote bescheidenheid, wanneer we een ogenblik daar iets van willen zeggen. Daar, zo heeft Calvijn het zo mooi uitgedrukt, daar in de raad des vredes heeft de Vader zijn Zoon in de ogen gezien. We zouden het mogen zeggen, daar heeft de Vader gezegd tot de Zoon, Zoon, hoe zullen wij die gevallen zondaar weer met ons in gemeenschap brengen? Zoon, ben jij bereid om deze hemelse heerlijkheid te verlaten? Zoon, wil jij lijden en sterven om dat volk weer te kunnen verzoenen met mij? En daar heeft de Zoon gezegd, ja, Vader, ik wil. Daar in de raad des vredes is dat heerlijke plan uitgewerkt om zondaren te redden door Christus en zijn offer aan het kruis. Gemeente, zo mogen we het samenvatten met de woorden die ook eens professor van der Schuit gebruikte om die raad des vredes uit te drukken en uit te leggen. Daar, zei hij, in de raad des vredes heeft God de Vader de weg bepaald der verlossing. Daar heeft God de Zoon beloofd in gehoorzaamheid die weg te gaan. En daar in die raad des vredes heeft God de Heilige Geest gemaakt dat het werk der verlossing vast wordt in de harten van Gods gekenden ten eeuwige leven. En de dagen werden vervuld. Nu gaat gebeuren wat in die nimmer eindigende eeuwigheid door God drieënig besloten is, staat nu op het punt om te gaan gebeuren. De Zoon, hij gaat op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En tenslotte moeten wij nog uw aandacht vragen voor de woorden. En hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem. En hij richtte zijn aangezicht. Dat is een echte Hebreeuwse uitdrukking. Die vinden wij ook vele malen in het Oude Testament. En hij richtte zijn aangezicht. U hoort wel in die woorden, dat is niet een gewone Nederlandse zin. En hij richtte zijn aangezicht. Maar daar zit in verborgen dat het een richten is, een van plan zijn. Zonder twijfel, zonder omwegen. Een vast voornemen om te gaan. Wat er ook gebeuren. In die Hebreeuwse woorden ligt opgesloten dat je vast van plan bent om het te gaan doen. Ook al weet je dat er moeilijkheden, ook al weet je dat er gevaren op die weg dreigen, toch ga je. Het is het vaste voornemen van iemand wanneer je zegt, en hij richtte zijn aangezicht. En daaruit, gemeente, mogen wij afleiden dat de Heer Jezus gans gewillig was om die weg van lijden en sterven te gaan. Dat het hem niet overvallen is, dat het voor hem geen verrassing was, dat het voor hem geen tegenvaller was, maar dat hij wist wat hem in Jeruzalem te wachten stond. Hij had het ook tegen zijn discipelen gezegd. De Zoon des Mensen moet veel lijden. Hij moet verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt. Hoe had hij ook niet met Elia en Mozes op die berg der verheerlijking gesproken van zijn uitgang die hij zou houden te Jeruzalem. Het was hem dus niet onbekend. Hij wist wat hem te wachten stond. En daarom zijn die woorden zo inhoudvol. En hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem. Hij gaat het doen, gans vrijwillig, voor zijn kerk. Gemeente, wat ligt er toch veel in dat woord besloten, dat wij nu een borg hebben die dat werk van zijn vader gaat uitvoeren. En dat doet met de hele liefde van zijn hart. En we hebben er ook met elkaar van gezongen. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. We hebben een gewillige borg. Hij gaat en hij heeft zich doodgeliefd voor zijn kerk, om op die wijze het geschonden recht van zijn vader weer te herstellen. En daarom mocht hij ook zeggen, ik heb voleindigd het werk, Vader, dat gij mij gegeven hebt. En daar gaat hij, de borg met zijn discipelen, op weg naar Jeruzalem. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Die weg naar Jeruzalem, verhinderd door de Samaritanen. Gemeenten, we nemen aan dat het wat tegen de avond gaat lopen. En de Heer Jezus, hij is op weg naar Jeruzalem, maar het is al wat donker geworden en hij zendt al enkele van zijn discipelen uit om voor hen een maaltijd te gaan bereiden en onderdak voor de nacht te gaan zoeken. En die boden die door hem uitgezonden worden, wij weten niet of het discipelen zijn of dat het omstanders geweest zijn. Het Griekse woord zegt dat het gezondenen zijn, het woord wat wij later horen voor apostelen. Er worden er dus enkelen uitgezonden om logies en onderdak te gaan zoeken. En ze doen dat bij het dichtstbijzijnde dorpje. En ze komen daar binnen en ze vragen aan de herbergier, mogen wij hier eten? Wilt u voor ons een maaltijd bereiden? We zijn met zo en zoveel mensen en we willen hier vannacht ook overnachten. Kan dat? Jazeker, zal die herbergier gezegd hebben, natuurlijk kunt u hier overnachten, maar wie moeten hier eigenlijk overnachten? En wat is uw reisdoel? Waar bent u naartoe op weg? en die boden, het zijn gezonderen van de Heer Jezus. Zij zullen zeggen, wij zijn knechten, wij zijn discipelen van de Heer Jezus. En hij is de Messias, de van God beloofde. En hij is op weg naar Jeruzalem. En als ze dat horen, dan zeggen ze, maar dan is er voor hem en voor jullie hier geen plaats. Als jullie op weg zijn naar Jeruzalem, ben je hier niet welkom. Verbijsterd zullen ze het aangehoord hebben. En wellicht nog elders geprobeerd hebben om onderdak te vinden. Maar ze vinden nergens onderdak. En dan komen ze terug bij de Heer Jezus. En dan delen ze hem mede en zeggen ze tegen hem, Heere, er is in dit vlek van de Samaritanen, in het dorp van de Samaritanen, voor u en voor ons geen plaats. Wie de geschiedenis van het Joodse volk enigszins kent, zal misschien zeggen, nou, dat was toch eigenlijk ook niet zo verwonderlijk dat er geen plaats was. Want de Joden en de Samaritanen leefden toch al eeuwenlang met elkaar in onmin. De Samaritaanse vrouw heeft het toch tegen de Heer Jezus ook gezegd. De Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En de Joden, als ze op weg gingen naar Jeruzalem, dan omzeilden ze ook altijd Samaria en de plaatsen. Want, en misschien weten de kinderen dat ook wel, die haat en die vijandschap tussen de Samaritanen was al een eeuwenoude vijandschap. Die vijandschap die was ontstaan in de tijd van de ballingschap. Toen mochten enkele Joden blijven toen het tienstammenrijk werd weggevoerd. En de koning van Assyrië bracht heidense volken voor hen in de plaats. En die achtergebleven Joden hebben zich vermengd met die heidense volken. En dat zijn de Samaritanen. En omdat ze vermengd waren met die heidense volken, hadden ze ook een gemengde godsdienst. Ze aanvaarden niet het gehele Oude Testament, de Samaritanen, maar alleen de eerste 5 boeken van Mozes. Ze wilden ook helemaal niet naar Jeruzalem om daar te aanbidden, want ze hadden hun eigen heiligdom op de berg Gerizim. En daarom kunnen wij van de Samaritanen lezen in 2 Koningen 17. Zij vreesden den Heere, maar dienden ook hun goden naar de wijze van de volken van de welke zij die weggevoerd hadden. Ze hadden, om het zo eens te mogen zeggen met een moeilijk woord, een syncretistische godsdienst. Een godsdienst die bestond uit enerzijds Jodendom en uit anderzijds heidense invloeden. Dat waren de Samaritanen. Zij hadden ook de Messias niet nodig. Zij verwachtten ook niet de grote Davidszoon. Maar ze hadden een profeet waar ze verwachting van hadden, de profeet Taeb. En die zou hen verlossen. Die zou hen herstellen. Die zou komen om alles wel te maken. Zo was er dus een kloof tussen het Jodendom en de Samaritanen. De Joden, ze verachten de Samaritanen. En dat niet alleen in godsdienstig opzicht. We weten ook van de strijd die er gewoed heeft tussen het volk der Joden en de Samaritanen. We kennen allemaal de geschiedenis en ook de kinderen wel van Sanballat en Tobia. Die tegen de Joden gekrijgd hebben toen ze de stad weer mochten opbouwen. En toen Sanballat zei, zie toch die amechtige Joden. En toen mocht Nehemia het zeggen. God van de hemel zal ons doen gelukken dat wij de muren zullen opbouwen. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden Samaritanen hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Dus wij kunnen wel begrijpen dat de Samaritanen gezegd hebben, gezien dat eeuwenoude conflict, voor Joden is hier geen plaats. Toch, gemeente, moeten wij nauwkeurig de schrift lezen. Want wat staat er? En zij ontvingen hem niet. Zij ontvingen hem niet. En dan moet u opletten dat er staat hem in het enkelvoud. En niet hen in het meervoud. Zij hebben dus niet gezegd tegen de Joden, jullie mogen niet komen. Maar hem willen wij niet. Hem die jullie belijden als de Messias. Wij hebben geen behoeften aan een Messias in ons midden. Wij willen hem niet ontvangen in ons midden. Zij wijzen hem dus af. en hebben geen behoeften dat de Heer Jezus in hun midden is. Wij hebben onze eigen godsdienst. Wij hebben geen behoefte aan iemand die naar Jeruzalem gaat om daar te lijden en te sterven. Als we dit zo op ons laten inwerken, gemeente, dan vragen wij ons misschien af, en waarom is de Heer Jezus dan toch naar Samaria gegaan? Als hij nu wist dat hij daar zou afgewezen worden, wel gemeente. Dat heeft hij gedaan omdat hij die weg moest gaan. Omdat die weg van de Vader bepaald was. En dat dit ook behoorde bij het lijden wat hij moest ondergaan. Dat hij ook daar heen moest gaan. Ook omdat God zijn wijze bedoelingen daarmee had. En we zullen dat straks ook nog mogen zien. Welke wijze lessen de Heer hierin dat plaatsje wil geven. Maar ten tweede spreekt nog veel meer. Dat de Heer Jezus naar Samaria, naar dat dorpje van de Samaritanen wilde gaan. Omdat hij ook daar zijn evangelie wilde verkondigen. Ook wilde hij de Samaritanen verkondigen van het heil in hem. Hij wilde ook in hun midden wonderen doen. Hij wilde ook in het midden van hen zijn liefde openbaren. Daarom is hij ook naar dat vlek Samaria gegaan. En heeft hij zijn boden daarheen gezonden. Om te vertellen dat hij ook in het midden van dat volk wilde zijn. Gemeente, en nu een toepassing naar onszelf toe. Er zijn boden gezonden naar Samaria. En Samaria weigerde hem. Er zijn nu al zoveel jaren boden gezonden tot u. Apostelen, gezanten van Gods wegen, predikanten die het woord Gods u verkondigd hebben en gezegd tot u, de Heer Jezus Christus wil herberg houden bij u. Ja, we mogen het zeggen met de woorden van Openbaringen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Gemeente, heeft u hem binnengelaten? Heeft u uw hart de deur voor hem open gedaan? En is hij binnengekomen en heeft hij met u avondmaal gehouden? Of hebt u het tot nu toe, net als de Samaritanen, gezegd, geen plaats voor u. Wij hebben genoeg aan onze eigen godsdienst. Wij hebben er genoeg aan om zondag aan zondag hier trouw in de kerk te komen, maar door de week ons eigen leven te leiden. Wij willen God wat en de wereld wat. Dat is het leven wat wij willen dienen. Wij hebben geen behoefte aan een zaligmaker die tot ons komt en ons verlost van onze zonden. Ons een nieuw hart geeft, een hart wat hem dient. Aan zulke Jezus hebben wij in het geheel geen behoeften. Wij gevoelen niet de noodzaak van een zaligmaker. Wij gevoelen niet de zonden die ons neerdrukt. Gemeente, zegt u het vanavond eens eerlijk. Bent u beter dan de Samaritanen? Hebt u hem binnengelaten? Of hebt u nog steeds uw hart voor hem afgesloten? Hebt u nog steeds genoeg aan uzelf? Jonge mensen, mogen het in alle ernst ook aan jullie vanavond vragen. Hoeveel boden heeft hij al naar jullie gezonden? En dan niet alleen, denk ik, in de prediking van het woord, maar ook ernstige roepstemmen zijn er ook tot jullie uitgegaan. Ernstige roepstemmen van jonge mensen die moesten sterven. Wat is er gebeurd met die harte klop op jullie deur? Heb je hem binnengelaten of heb je nog gezegd, klopt u maar aan de deur, want ik heb aan uw wegen geen behoeften. Ik heb u niet binnengelaten, want ik zit niet te wachten op een zaligmaker. Jonge mensen, zeg het eens eerlijk. Wat heb je met al die kloppen van de Heere gedaan op de deur van je hart? Ouderen, hebben wij genoeg aan onze eigen willige godsdienst? Hebben wij genoeg aan onze eigen uitleg van het woord? Dat woord dat wij verdraaien, zodat we zelf nog wat zijn. Zijn wij als de Samaritanen die maar een deel van het woord tot onszelf rekenen? Of zijn wij wel eens voor dat woord door de knieën gegaan? Hebben wij het wel eens mogen zeggen, Heere, behoud mij, want ik ervaar in mijn hart dat ik een Samaritaan ben. Iemand die met eigen godsdienst zich op de been wil houden. Maar Heere, ik heb u al die tijd buiten de deur gehouden. Wat zou dat een geheiligde vrucht zijn, als wij vanavond mochten leren weten dat hier van binnen een Samaritaan woont, die geen behoefte heeft aan de koning der kerk. Dat zou een geheiligde wetenschap zijn, als wij dat vanavond onder het licht van Gods heilige geest aan de weet mochten komen, dat wij Samaritanen zijn en dat we daar nooit boven uitkomen. Als die boden zijn teruggekomen en ze hebben het tegen de Heer Jezus verteld, dan hebben de discipelen misschien wel de pijnlijke trek op het gelaat van hun meester gezien. Wat zal het Heer Jezus getroffen hebben? Geen plaats, geen plaats. Wat zal het zijn middelaars hart gekrenkt hebben? En misschien hebben zijn discipelen er iets van gezien. Maar ook al hebben ze niets aan zijn gezicht gezien, toch houden ze veel van hun meester. En hebben ze hun meester van harte lief. En ervaren ze het, dat hier hun meester zo diep gekrenkt wordt. En woede laait in hun binnenste op. Hun ogen flonkeren van haat. Wraaklust komt naar boven. En het zijn Johannes en Jacobus die de tolk zijn van wat ook bij de andere discipelen geleefd zal hebben. En zij richten zich tot hun meester en zeggen: Heere, zullen wij vragen of hemelvuur van de aarde nederdaalt, op de aarde nederdaalt en deze verteren? O, wat vragen zij om het hele dorp van de aardbodem weg te vagen. Ze vragen de dood van de ouderen, van de grijzaards, van de jonge kinderen, van de vaders en de moeders. En als we dat op ons in laten werken, dan kunnen we er misschien in de eerste instantie nog wel enig begrip voor hebben. Ze hielden zoveel van hun meester. Ze waren zo aan hem verbonden. Hij had hun verteld wat de bedoeling was van zijn heengaan naar Jeruzalem. En dat blijkt ook in de aanspraak die ze hebben. Ze zeggen het ook: Heere, Kyrios, onze meester. En ze willen niets buiten hem doen. En ze vragen het ook aan hem: mogen wij dat bidden? En ze verwachten ook de almacht Gods, dat het ook gebeuren zal. En dat zijn goede zaken, dat ze hem mogen herkennen als hun meester. En dat ze ook die almacht Gods verwachten. Maar toch kennen zij zichzelf niet. Wraakzucht is het die in hun hart leeft. Ze willen dat hele stadje van de aardbodem doen verdwijnen. En dan hebben ze er ook nog een tekst voor. Ze hebben er ook nog een tekst voor om deze plaats van de aarde te laten verdwijnen. Want wat zeggen ze tegen de Heer Jezus? Laten we doen zoals Elia deed. Ze willen hun werk ook nog gronden op het onfeilbare woord van God. En ik denk dat de kinderen wel weten op welke geschiedenis zij hier doelen, deze Jacobus en Johannes. Ze doelen daarop de geschiedenis van Ahazia. Ahazia was ziek. Hij was van het dak gevallen op de grond. En hij had zich ernstig bezeerd en zo dat hij vreesde te sterven. En Ahazia laat dan bode zenden naar de Baal, naar Baal Zebub. En hij laat vragen of dat hij beter zal worden, want hij is bang om te sterven. En dan gaan die boden op weg naar Baal Zebub, naar de priesters van die Baal. Maar onderweg komen ze iemand tegen en die zegt: stop maar. Jullie hoeven daar helemaal niet heen te gaan. In de naam van mijn zender zeg ik jullie, en vertel het maar tegen de koning dat hij sterven zal. En met die boodschap gaan die boden van Ahazia weer terug. En ze komen bij koning Ahazia en zeggen: wij zijn niet naar de priesters geweest. En waarom niet, zegt hij? Wel, wij kwamen iemand tegen onderweg en die zei dat u van uw ziekte niet zult genezen. En die koning ontstelt en hij vraagt: wie was dat dan die jullie tegengehouden heeft? En ze weten het niet. Hij zegt: hoe zag hij er dan uit? Wel, hij had een harige mantel aan en een lederen gordel. Maar dan weet Ahazia het: dat is Elia. En hij zegt: haal hem hier. En dan wordt er een hoofdman gezonden met 50 krijgslieden om Elia bij de koning te brengen. En dan gaan die mensen op weg en ze weten te vinden. En Elia zit op de top van een berg. En die soldaat onderaan, die hoofdman, die zegt: man Gods, kom eraf, in naam van de koning. En dan zegt Elia: indien ik dan een man Gods ben, vuur dalen van de hemel en verteren u en uw vijftigen. En de hemel opent zich op het woord van Elia. En de hoofdman en de vijftigen worden door het hemelvuur gedood. Ontzaglijke werkelijkheid. En aan deze geschiedenis refereren nu Jacobus en Johannes. En ze willen ook dat hemelvuur laten dalen op de Samaritanen. Maar dan zegt de Heere, en hij draait zich om en hij bestrafte hen. Jacobus en Johannes, mannen vol van ijver, vol van inzet voor de Heere. De Heer heeft hen zelf genoemd, Boernigs, zonen des donders. Dat zijn ze ook geweest, mannen die wilden strijden voor de Heere. En meende dat ook te kunnen, want ze zeggen het: wij kunnen die drinkbeker drinken, die gij zult drinken. Dat hebben ze tegen de Heer Jezus gezegd. En Johannes heeft even tevoren nog iemand die duivelen uitwierp, het hem verboden. Het zijn mannen fel van karakter, opvliegend. Mensen die veel vermogen hebben, veel kracht hebben, maar wat zijn het mannen die nog veel moeten leren op de leerschool van Christus. Wat heeft deze vraag de Heere diep getroffen? Zo even hadden zij nog getwist met elkaar. Wie van ons zal de meeste zijn? En nu weer dit verzoek. Wat heeft dat het lijden van de Heer Jezus verzwaard? En dan staat er zo: als ze dan die vraag gesteld hebben, maar zich omkerende, bestrafte hen. En zeide hij: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. In die woorden horen wij hetzelfde wat de Heer Jezus ook tegen Petrus gezegd heeft. Toen Petrus zich ook verzette tegen het lijden van zijn meester. En ook Petrus het zei: het zal niet geschieden. En hij de Heer Jezus bestrafte toen hij sprak van zijn lijden. Toen heeft ook de Heer Jezus zich omgedraaid en gezegd: ga achter mij, gij Satanas. De Heere, hij bestraft hen, want ze weten niet van hoedanige geest ze zijn. Wat moeten ze nog veel leren? Wat moeten ze nog veel onderwijs ontvangen op de leerschool van genade? In deze woorden dringt de Heer Jezus erop aan, tegen Jacobus en Johannes en ook tot zijn discipelen: welke geest zijn jullie nou? Doorzoek dat nu eens, welke geest dat is van jullie. Want die geest die jullie bezielt, staat radicaal op mijn geest. Dat zullen we straks ook nog horen. Dat de geest des Heren een totaal andere geest is dan de geest waaruit Jacobus en Johannes dit hier zeggen: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Zij moeten nog leren wat er van die oude mens in hun hart nog zoveel is overgebleven. Zij zijn het die Jezus wel willen volgen, maar ze hebben ook gevraagd: mogen wij zitten aan uw linker en aan uw rechterhand? Ja, zij wilden wel een aards koninkrijk met hem oprichten. Een koninkrijk van eer en heerlijkheid, waarin zij vooraanstaande personen zouden zijn. Maar zij moeten leren op de leerschool van genade dat het nu een leven is, niet van omhoog en naar heerlijkheid, maar een leven achter hun meester aan, een leven van sterven, een afsterven van zichzelf. Dus hoogmoed, waar ze nog zoveel last van hebben, die moet sterven. En ze moeten ook leren zich nimmer te verheffen boven anderen. Want wat moeten ze hierin ook nog verder leren, dat het ook zij mensen zijn die elke dag van genade moeten leven. Dat ook zij het verdiend hebben elke dag opnieuw dat hemelvuur zou nederdalen. Want ene zonde waarvoor geen verzoening gedaan is, maakt ons hemelvuur waardig. Ook dat moeten zij leren, dat ook zij het zijn, die elke dag opnieuw van genade moeten leven. En dat zij niet hebben te bidden om hemelvuur voor een ander, maar dat ze zelf hebben te bidden, bewaar ons, Heren, en vergeef ons onze schulden. Dat moeten zij ook steeds leren. Niet om hemelvuur bidden, maar om bidden om het behoud van hun zielen en de zielen van hun naasten. En wat is het dan een wonder dat de Heere dat gebed van Jacobus en Johannes niet verhoord heeft. Want wie van hen zou bestaan als dat gebed van, de Heer, van hen in vervulling ging? Zij zouden zelf ook niet kunnen bestaan. Wat moeten zij tenslotte ook nog leren? Wat hun meester hun leren zal. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat moeten zij leren, achter hem aan het kruis te dragen, de verwerping van hem mede verworpen te worden, wanneer hij afgewezen wordt, mede afgewezen worden. Hij heeft het ook gezegd, degene die u de wang slaat, keert hem ook de anderen toe. Dat moeten zij leren, achter Jezus aan. Hij heeft het gezegd, die mij volgen wil, nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat moeten ze leren, achter hun middelaar aan. De weg van vernedering gaan. De weg van kruisiging van hun eigen ziel. De weg van kruisiging dat ze steeds meer sterven aan eigen verwachting. En die weg, daar komt nu alles tegenin op. Die weg, daar heeft hun oude natuur zo weinig zin in. Maar het is zo noodzakelijk. Het is zo profijtelijk. Want wij moeten het bidden en leren bidden. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. En dat moeten ze nu hier ook leren. Wanneer de Heer Jezus zegt, gij weet niet van hoedanige geest zijn. Dat is het ontdekkende werk van Gods Heilige Geest. Om te leren welke geest er hier van binnen bij ons nog is. En overblijft na ontvangen genade. Dat wij van nature niets anders zijn dan wraakzuchtige mensen. Die niet anders kunnen wensen dan de ondergang van onze naaste. O, wat heeft deze vraag het lijden van de meester verzwaard. Wat heeft hij toch veel verdriet ook van zijn discipelen ondervonden op de weg van lijden die hij moest gaan. Maar gemeente, het is een wonder dat hij dat niet heeft verhoord, dat gebed. Maar dat hij die weg gegaan is, ook tot behoud van de zonden van zijn discipelen. En dat brengt ons bij onze vierde gedachte. De weg door Jezus voortgezet. Gemeente, we zeiden het al, het is een groot wonder dat de Heer Jezus dat gebed van zijn discipelen niet heeft verhoord. Want hij is niet gekomen om mensen door vuur te verdelgen, hoewel de mensen dat naar recht hadden verdiend, dat ze door vuur verdelgd zou worden. Daartoe is hij niet gekomen op deze aarde. En wanneer hij het verzoek van de discipelen dan heeft afgewezen, dan onthult hij het grote geheim ook van zijn komst. Wanneer hij zegt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Hierin ligt nu het geheim van zijn komst. Dit is nu het doel van dat hele raadplan Gods, wat wij daar aan het begin van de preek hebben mogen overdenken. Dat is het grote doel. Niet om des mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Hij heeft de Samaritanen niet willen omkeren door vuur, zoals hij dat eenmaal gedaan heeft met Sodom en Gomorra. Maar hij geeft ze nog tijd van bekering. Dat is de les die de discipelen moeten gaan leren. En welke verzoeking, dat moeten we nog even onder uw aandacht brengen. Welke verzoeking heeft er gelegen in die vraag van de discipelen van de Heer Jezus? Het was een duivelse list van de Satan om de koning van de kerk in deze weg van lijden en stervenden doen struikelen. Want stel voor dat de Heer Jezus aan de vraag van de discipelen gehoor had gegeven. Hoe was hij afgeweken van de weg die de Vader hem voorgesteld had? Een weg van verworpen worden, een weg van lijden. En we horen hierin ook dat verzoek van de Satan aan het begin van het optreden van de Heer Jezus. Spring toch van de tinnen van de bergen af en de engelen zullen u opvangen en bewaren. Nee, dat was niet zijn weg. Hij moest die weg gaan van lijden en sterven. Hij moest overgeleverd worden en hij moest sterven. Daarom is het zo'n wonder, gemeente, dat Christus dat woord heeft afgewezen van zijn discipelen. En dat hij die weg, hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem, voortgezet heeft. Dat hij van de weg in de eeuwigheid bepaald niet is afgeweken. Ook al hebben zijn discipelen hem gevraagd om hemelvuur te laten komen. Nee, zegt hij, daartoe ben ik niet gekomen, om dat vuur van de hemel te laten komen. Maar ik ben gekomen om des mensen zielen te behouden. Hij wilde deze weg van lijden en sterven volkomen gaan. Wat heeft er toch in die vraag veel op het spel gestaan? Ja, de ganse zaligheid van de kerk stond op het spel toen de discipelen vroegen, doe hemelvuur nederdalen. Maar, zegt hij, daartoe ben ik niet gekomen. Ik, en hij noemt zich hier de Zoon des Mensen. Daarin geeft hij aan zijn vernederde staat. Hij is Zoon des Mensen geworden. En velen konden dat begrijpen. Dat hij zich aanduidde als de Zoon des Mensen. Want ze zeiden het van hem. Hij is de Zoon van Jozef en Maria. En zijn broeders en zusters zijn onder ons. Zoon des Mensen. Zo konden zij hem wel aanvaarden als mens. Maar dan komt de vraag van de Heer Jezus. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En dan moeten zij leren antwoorden met de discipelen. Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En daar zal het nu altijd op vastlopen. Want als de Heer Jezus zegt tegen de priesters en degene die hem gevangen genomen hebben in de raadzaal. En als zij dan vragen op het woord van de hoge priester, wie bent u? Dan zegt hij, van nu aan zult gij zien, hoort u, de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken. En dan komt de haat los. Zij kunnen hem wel aanvaarden als Zoon des Mensen, maar niet als Zoon van God. En die twee horen nu tezamen. De Zoon des Mensen, de middelaar, zittende aan de rechterhand des Vaders. Hij, Zoon des Mensen, is in die weg gekomen. Hij wilde als Zoon van God, Zoon der Mensen worden. En in die weg kon hij zielen behouden. Daarom zegt hij het, ik, de Zoon des Mensen, ben gekomen om te behouden. In een weg van lijden en sterven als Zoon des Mensen ben ik gekomen om te behouden. Wat wil dat nu zeggen, gemeente? Dat hij gekomen is om te behouden. Dat woord kinderen behouden, wat betekent dat? Wel, in de eerste plaats kan het betekenen dat je ergens van gezond gemaakt wordt. De bloedvloeiende vrouw is daar zo'n mooi voorbeeld van. Ze heeft alles geprobeerd om beter te worden, maar niets is haar gelukt. Dan heeft ze nog één weg. En weet je wat ze dan tegen zichzelf zegt? Als ik nu maar de zoom van zijn mantel aanraak, dan zal ik gezond zijn. En het Griekse woord voor gezond is hetzelfde als hier gebruikt wordt, behouden. Dan zal ik behouden zijn. Dan zal ik gered zijn. Dan zal ik gezond zijn. Een tweede voorbeeld waarin we dat woord tegenkomen is als Petrus wandelt op de golven. Petrus, hij wandelt daar en ziet op zijn meester. Maar als hij die blik van de meester afwendt en hij kijkt naar de hoge golven en hij hoort de wind, dan wordt hij beangstigd en hij zakt neer in de golven. En wat roept hij dan? Heere, behoud mij. Daar hebt u weer dat woord. Heere, red mij. En in deze twee voorbeelden komt naar voren dat wij behouden kunnen worden voor de tijd. De bloedvloeiende vrouw werd gezond. Petrus werd opgehaald uit het water en op die manier behouden. Maar dat woord behouden wijst ons op een diepere behoudenis die noodzakelijk is. En daarvan spreekt ook de apostel Paulus als hij zegt, in de woorden veel meer dan, zijnde gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Wij moeten dus behouden worden, gemeenten, van het naderende gericht. U en ik zijn op weg naar dat eeuwige gericht. Daar zullen wij voor de rechterstoel van God moeten verschijnen. En dat bedoelt Paulus hier met dat woord toren. Dan zal de toren Gods geopenbaard worden over degenen die niet behouden zijn. Gemeente, zijn wij van die toren behouden? Daartoe is hij nu gekomen, zegt hij met deze woorden. Ik ben niet gekomen om des mensen ziel te verderven, maar ik ben gekomen om die te behouden. Dat woord ligt opgesloten in de heerlijke naamgeving die Jozef moest geven aan zijn zoon bij monden van de engel, want daar heeft de engel tegen Jozef gezegd: en gij zult zijn naam heten Jezus, omdat hij zijn volk zal zalig maken. Daar heeft u weer dat woord. Zijn volk zal behouden van hun zonden. Zaligmaker, redder, behouder. Dat alles ligt opgesloten in dat woord behouden is. Hij is de Safnat Panea, de behouder des volks. Hier wordt hij u vanavond voorgesteld. Ik ben niet gekomen, zegt hij, om des mensen ziel te verderven. Maar ik ben gekomen om de ziel des mensen te behouden van het komende verderf. Ik ben gekomen om u te behouden van dat verderf. Gemeente, we zeiden het al. De toren Gods, daarvan moeten u en ik behouden worden. Wij zijn op weg en reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Wij zullen eenmaal voor de rechterstoel Gods geopenbaard moeten worden. En wat lezen wij daarvan? Als die dag aanstaand is in Openbaringen 6, waar Johannes de dag des oordeels komen zag, met schrikkelijke natuurverschijnselen, en de mensen roepende: tot de bergen en de steenrotsen valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van degene die gezeten is op de troon en de toren des lams. Want de grote dag zijns torens is gekomen, en wie kan dan bestaan? Gemeente, die dag is dus aanstaande en wij moeten behouden worden van die toren. De dag des torens des Heren, hij komt dus. Maar nog is het genadetijd. Nog heeft hij het hemelvuur niet van den hemel laten nederdalen. Hij zegt het nog: ik ben niet gekomen om des mensen zielen te verderven. Nog is het tijd. Vlucht dan tot hem. Laat alles los wat u hier aan de wereld behoudt. Vliet nog uit die stad des verderfs. Want de stad zal omgekeerd worden wanneer de dag des torens komt. Maar er is nog behoudenis, er is nog redding voor u. Hij is nog langmoedig, nog geen hemelvuur, maar nog steeds die boden die uitgezonden worden. Met die vraag: mag de koning der kerk herberg houden in uw hart? Nog is het tijd, misbruik die tijd dan niet. Hij zendt die boden. En dan moet u eens opletten, gemeente, hij zendt die boden. Zoals hij ze gezonden heeft naar die Samaritanen. En hij heeft dat gebed niet verhoord van die van Johannes en Jacobus. En weet u, gemeenten. En dat is nou dat eeuwige wonder. Soevereine genade is die Samaritanen ten deel gevallen. Want de Heer Jezus hier in Samaria, in dat dorpje der Samaritanen, wordt hij afgewezen. En nu moet u eens opletten naar het genadekarakter van het werk Gods. Want als hij opgestaan is, moet u eens luisteren wat hij dan voor een heerlijke opdracht geeft. En zegt hij tot zijn discipelen: gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der einde. Dat is nu dat wonder. Samaria is niet geschrapt uit het boek des levens. Samaria, daar moet hij naartoe. En daar zendt hij zijn discipelen heen. Die opgestane Christus, door de Samaritanen wel verworpen. Maar hij heeft de Samaritanen niet verworpen. Nee, hij denkt aan genade in hen. En hij zendt zijn discipelen, zijn apostelen tot Samaria. En dan lezen wij zulke grote wonderen. Want als Filippus dan, als het instrument in de hand van de Heere naar Samaria die plaats waar geen plaats was voor de meester komt. Dan lezen wij dat hij daar heerlijk werken mag. Ja, de zegen wordt zelfs in Jeruzalem bekend. En wat staat er dan? En ze hoorden in Jeruzalem dat Samaria het woord Gods had aangenomen en allen werden gedoopt. Wonder van genade, soevereine liefde gemeenten, de Samaritanen hem verworpen, geen plaats voor hem, hij uit hun midden weggegaan, die weg van lijden en sterven heeft hij volbracht. Waarom? Om ook deze Samaritanen nog binnen te brengen. O, als dat gebed van Jacobus en Johannes was verhoord, dan hadden de Samaritanen in de hel gelegen en nu gemeente mogen ze eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Die Samaritanen, ze hebben Christus verworpen, maar hij had hen niet verworpen en zond zijn knechten nog om die Samaritanen te bekeren. En ze mochten zich bekeren en er zijn er velen die nu juichen voor de troon van God. Gemeente, ziet u nou wat genade vermag. Ziet u nou wie de koning van de kerk is? Wat een genadevorst hebben wij. En wij wijzen hem wel af, maar hij wijst ons niet af. En vanavond klopt hij nog opnieuw op de deur van uw hart. Op dat hart van de Samaritanen. Laat het toch voor u een voorbeeld zijn en zeggen: O God, ik heb u afgewezen toen u door de evangelieprediking op mijn hart klopt. Maar ik heb gehoord, heren, dat u nog voortgaat met kloppen. U hebt Filippus gezonden om de Samaritanen opnieuw dat evangelie te verkondigen, heren. U hebt het vanavond opnieuw gedaan. U hebt het laten verkondigen door een van uw boden dat u niet gekomen bent om te verderven, maar om te behouden. O God, wilt u mij nog behouden? Het kan nog, ik heb het gehoord. Heren, u hebt het nog willen doen bij die Samaritanen. U hebt die Samaritanen niet door hemelvuur willen treffen, terwijl ze dat verdiend hadden, heren. U hebt mij nog niet willen treffen door hemelvuur. U hebt mij nog willen bewaren en vanavond hebt u nog mest om een boom willen leggen. O koning der kerk, wilt u mij toch uit genade nog aanzien? Ik die het niet beter afgebracht had dan die Samaritanen. Nog klopt hij aan de deur, jonge mensen. Nog roept hij het je toe, bekeer je nog. Nog is het genadetijd. Maar haast je en je spoed je om je levenswil. Want de dag des torens komt. En als je niet behouden bent in het bloed van de Zoon des Lams, dan zal het hemelvuur werkelijk komen. En je treffen en voor eeuwig van Gods aangezicht wegzenden in de eeuwige verlorenheid, gemeente. Het evangelie mocht vanavond nog rijk verkondigd worden voor goddeloze Samaritanen, voor mensen die hem afgewezen hebben. Maar ook mocht verkondigd worden dat Christus zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven voor zijn kerk. Ja, voor de Samaritanen, voor de discipelen die baden om hemelvuur, zou hij ook gestorven zijn voor u. Amen. mee te eindigen met gebed. Heere, wilt u de zonden vergeven die er vanavond waren in ons spreken en in ons luisteren? Heere, wilt u genadig verzoening daarover doen? Gij weet hoeveel malen dat onze gedachten afgedwaald zijn toen gij uw woord verkondigde. Gij weet ook hoe wij gestruikeld hebben in de verkondiging van uw woord. Hoe gebrekkig het geweest is. Heere, vergeef het toch uit genade. Maar wil het toch alstublieft gebruiken, Heere. Wil toch doen zien aan zondaren dat gij niet gekomen zijt om te verderven. Heere, dat gij niet gekomen zijt met hemelvuur. We hebben dat wel verdiend, want onze zonden maken ons helwaardig, maken ons vuurwaardig. Maar dat wonder van genade, gij hebt nog tijd gegeven. Gij hebt nog een middel gegeven opdat wij ons zouden bekeren. Vanavond heeft uw woord mogen klinken. Ik ben niet gekomen om des mensen ziel te verderven, maar om die te behouden. Wat moeten wij dan toch nog veel leren, ook als we u kennen. Zoals ook de discipelen dat moesten leren om maar af te sterven aan onszelf. Wilt gij dat ook uw kerk leren? Om achter u aan te komen, het kruis op te nemen en het leven te verliezen om het in u te behouden. Wil ook zijn met de onbekeerden. Geef ook dat het hun geraakt mag hebben. Geef hen ook genade. En geef ook uw bestreden kinderen moed. Geef ook de twijfelende moed. Geef ook dat zij die het niet kunnen bekijken, vanavond nog moed hebben gekregen vanuit uw woord. Het kan nog. Er is nog tijd van genade. Gij klopt nog aan de harte deur. Geef dan dat ze door uw Heilige Geest die deur open mogen zetten. En dat ze u mogen ontvangen. En dat gij met hen avondmaal zoudt houden. Heer, het zijn voor ons zulke grote zaken. Maar gij wilt het toch geven uit genade. Wil het dan doen. Recht hebben we er niet op. Maar het kan niet met minder. Zie ons dan zo aan. Ook als we weer de nieuwe week ingaan. Wil gij met de gemeente zijn, wil hem bewaren, de jonge mensen voor alle gevaren, de ouderen op hun werk, de moeders in de opvoeding, er is zoveel te vragen, wees ons genadig. Wil ook met de kerkraad zijn als ze weer huisbezoeken gaan doen, we hebben ze u ook afgelezen. Wil gij dan ook met deze broeders meegaan, wees ook met die predikanten het werk hier in de gemeente, geef hem ook de kracht en de lust en de liefde, zo dragen wij al het werk wat in uw wijngaard gedaan wordt aan u op. Verzoen gij de zonde van dit gebed. We vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij dan tenslotte met elkaar gemeente uit Psalm 113 en daarvan de versen 1 en 4. Gij zeren knechten loof den Heer, looft zijn naam verbreid zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen. En ook het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. We noemen nu Psalm 113, de versen 1 en 4. gemeente gaan wij dan naar huis met de bede om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zijn al de eer. Amen.